Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden, hier, alle gasten hier in de kerk, samen met anderen buiten het kerkgebouw, in beeld en geluid met ons verbonden, hartelijk welkom in deze eredienst op de laatste zondag van het jaar. Voorganger vanmorgen is dominee Brouwer uit Veen. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst waarin dominee De Wilde uit Nunspeet voorgaat en voor de tweede keer vandaag mag Gods roepende roepstem worden gehoord. Deze week zijn er diensten op dinsdagavond om 7:30, op oudjaarsavond. En woensdagmorgen, dus een nieuwjaarsmorgen om 10:00. En dan mogen we God danken voor alles wat Hij ons gaf in het voorbije jaar. Zijn zegen vragen over het nieuwe jaar des Heren 2025. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer, als tweede voor de diaconie en de opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk dat de familie Meijer in Costa Rica doet voor onze broeders en zusters in de kerk aldaar. Voor wat er gekomen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 114 vers 1. Toen Israël, het Egyptisch rijksgebied, en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. Hij wijdde zich dit volk ter heiligdom en stichtte daar de troon die hij beklom als Israëls God en koning. Een psalm net na de kerst, de Heer verkiest het volk dat zich van hem had afgekeerd, werd Juda God ter woning. Hij maakt plaats onder zijn volk, bij u, bij jou en bij mij. We zingen vers 1, Psalm 114. We wensen elkaar, of jullie in de kerk zijn of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Deze zondag tussen kerst en oud en nieuw mogen we elkaar weer ontmoeten en samen rond het woord bij elkaar zijn in de eredienst. Dat is een geweldig voorrecht, een heel mooi geschenk. We gaan de Heere toezingen met Psalm 136 uit de bundel Weerklank Rijming. En het zal in deze dienst gaan over de sterren en de ster. En dan zingen we nu dat de Heere dat alles gemaakt heeft in de coupletten 1, 6, 8 en 21 van Psalm 136 uit de bundel Weerklank. De geboden en de beloften van de Heere uit Deuteronomium 5 en de samenvatting uit Matteüs 22 en zingen daarna uit Psalm 19 vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En er wordt ook een werkwoord afmalen, dat komen we in het Duits nog tegen, malen en schilderen. De nacht en de dag schilderen ons de wijsheid van God in de schepping. Maar ook het gebed aan het eind: weerhoud, o Heer, uw knecht, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij, want u bent mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19, vers 1 en 7 uit de oude berijming na de wet van de Heer en de samenvatting. En de Heere zei, en hij zegt ook nu: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Dat is dus een beeld voor de geestelijke slavernij ook. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, zinloos of zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, aan God toe te wijden, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten, dat is binnen uw landsgrenzen, is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. En ook niet op zijn akker. Nog op zijn slaaf. Nog op zijn slavin. Nog op zijn rund. Nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. Maar u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Nu de Bijbel voor ons allemaal open ligt, willen wij de eerste Heer bidden om zijn zegen daarover. Heere God in de hemel, wij willen u vanmorgen danken op deze 29e december, dat het licht weer aan is gegaan van u. Ja, dat schijnt altijd. Maar wij mogen het na de nacht ook weer zien. Het gaat op over de wereld. En het wijst ons op u, Heere. U bent het licht. Wat hebben we veel aan dat licht? Het geeft warmte, het laat ons zien waar we zijn en wat de weg is. Het is ook een beeld van uw waarheid, van uw trouw, dat u ons de weg wijst in het leven. En we danken u dat we daar iedere keer weer een stukje van mogen zien en mogen horen. Heer, wij bidden u ook als wij slecht kunnen zien in ons leven, slechtziend of misschien ook blind, dat er dan toch een licht in ons hart mag schijnen. Uw aanwezigheid. Of ook als het moeilijk is in ons leven, als het soms donker is geestelijk, als de omstandigheden waarin we zijn niet makkelijk zijn, dan vragen we u ook vanmorgen dat u, Heere, het licht weer aandoet. Want wij bidden u ook vanmorgen om verlichte ogen van het verstand, opdat we mogen zien, Heere, wat u allemaal geeft aan uw kinderen. En dat ook wij uw kind mogen zijn. Heere, geef dat zo is in ons leven. Wij bidden u ook voor ons, Heere, als er dingen zijn die we bewust aan de hand houden, die niet goed zijn. We hebben net ook dat licht van uw wet, als het ware mogen zien, mogen horen. Dat wijst aan hoe u wilt dat uw volk leeft, heel dicht bij u. In liefde, dat kinderen, jongens en meisjes al vroeg u mogen kennen en met u omgaan. Dat bewaart ons ook voor de zonde. Dat houdt ons dicht bij u. En als we dan toch vallen in een fout of in een zonde, dan wilt u toch ook dat we dat in het licht brengen. En dat willen we nu ook doen. Heer, we belijden u de dingen die niet goed zijn in wat we gezegd hebben, in wat we soms denken, of in wat we doen of laten. Maar we vragen u ook, Heere, om die grotere macht die buiten ons en boven ons uitgaat, buiten ons om soms, het kwaad in de wereld, dat ook zoveel duisternis verspreidt, dat we mogen hoop krijgen van morgen, doordat we zien dat uw licht daarop schijnt, dat u dat ontmaskert, dat u laat zien wat dat is. Maar dat u ook met kerst, Heere, dat licht hebt gegeven. Dat zo helder schijnt. En dat ook in december schijnt, maar ook altijd. Gelukkig niet afhankelijk, Heere, van de kalender. Maar dat in ons hart schijnt. Ik wil dan vanmorgen ook geven dat die morgenster, de Heere Jezus Christus, opgaat ook in ons hart. Ik wil zijn met iedereen in en om deze dienst die daarvoor iets te doen heeft. U geeft ons allemaal iets te doen. U weet ook hoe dat met ons is, hoe wij hier zitten en hoe wij hier staan. U wilt dan tot ons hart spreken. U wilt zijn met gezonden en zieken, met mensen in de kerk en de meeluisterenden en meekijkenden. Wij vragen u om uw zegen over ieder die ook geroepen wordt om het woord uit te leggen en toe te passen aan de harten van de hoorders, maar die ook zelf hoorder moet zijn, Heere, ook voor mij. Dat wij ook, en ikzelf, wij samen, mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Dit vragen we u uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen zo naar kerst verder in het evangelie, Matteüs 2 en Openbaring 22. De wijzen uit het oosten, die onder leiding van Gods ster naar het kind gaan, en via een andere weg weer terugkeren naar hun eigen land waar ze vandaan komen, om die boodschap ook weer door te geven. En het laatste Bijbelboek, Openbaring, en dan hoofdstuk 22, dat is het laatste hoofdstuk. Daar lezen we ook een aantal versen uit, namelijk vers 12 tot en met 21. Eerst Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Daar luidt Gods woord bij monden van de evangelist tot ons als volgt. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hem nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. En over die ster lezen wij ook in Openbaring 22. Vers 12 tot en met 21. De laatste woorden van de Bijbel die een open eind hebben naar ons toe. Waar de Heer Jezus in de hemel is, maar ook op aarde werkt en spreekt tot zijn gemeente en tot de mensen. Openbaring 22 vanaf vers 12. Waar Christus zegt door Johannes: en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom van het leven en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek van het leven en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u en jij als u het woord hoort en ook bewaart in uw hart. Tekst voor de preek is Openbaring 22 vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Tot zover. Voordat wij gaan luisteren naar de prediking, gaan we ook zingen en we geven in deze dienst ook onze gaven van harte aanbevolen, ook wat u in de nare dienst geeft. En we gaan zingen uit Psalm 72. Van heinde en ver komen mensen tot de redder. Dat gaat eerst over het koninkrijk van Salomo, het vrederijk, maar uiteindelijk over de Heer Jezus. Vers 4. De rechtvaardig volk zal welig groeien. Vers 5. Het woeste volk zal voor hem knielen. Denk ook aan de wijzen uit het oosten. Ze nemen ook geschenken mee. En ook vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. 72, 4, 5 en 6. Met Gods hulp bedien ik u het woord van de Heere uit het beide bij voorgelezen Bijbelgedeeltes met het thema sterren en de ster. Even terugdenken, gemeente, aan kerst. Ligt daar weer achter ons, hè? Ik hoorde dat er hier ook diensten en vieringen zijn geweest of kerstbijeenkomsten. Het is toch altijd heel bijzonder, hè? Jongens en meisjes, vinden jullie niet? Ik heb in Veen wel meegemaakt dat de kinderen van de zondagsschool met lichtjes binnenkwamen. Zo, ieder een lichtje in de hand. Ook al vroeger, ook al vaker, kerstbijeenkomsten. Dat licht, dat doet toch altijd iets? En vooral, daar wordt dan natuurlijk extra aangezet dat verschil, hè, tussen donker en licht. Die kinderen komen dan zo binnen, of grote mensen, met licht in de hand, een kaarsje of een lampje. En dan een lied dat erbij hoort, bijvoorbeeld Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Of een moderner lied, als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Dat werd toen ook gezongen toen de MH17 was neergestort. Als alles duister is. En dan december. Hoe beleeft u? Hoe beleef jij de decembermaand? Wel een bijzondere maand, hè? De jongens en meisjes hebben kerstvakantie van de school. In ieder geval 2 weken, heerlijk. Na een druk jaar kun je even de zaken op dingen op een rij zetten. Kun je uitrusten van school, hoef je niks te doen. Mag je ook binnen zijn. In huis. Spelen wat je wil. En ook voor ons allemaal, hoewel we ook wel weten dat er ook mensen zijn, misschien vanmorgen ook hier in de kerk, voor wie de decembermaand ook wel weer heel dubbel is. En ik hoor ook van mensen die dan juist ziek worden, of van allerlei kwaaltjes komen naar boven. Dat kan, hè, omdat je tot stilstand komt. En dan meldt je lichaam zich ook weer wat er allemaal aan de hand is. Of ook mensen die psychische klachten soms hebben, dat je een beetje somber bent. De kortste dag van het jaar valt natuurlijk ook in die tijd. En als je daar niet zo goed tegen kan, dan kan het ook best wel moeilijk zijn. Want dan kun je wel een licht zien, van buitenaf. Maar dringt dat licht dan ook door in je hart? Dat is natuurlijk niet altijd zo. Daarom kon ik ook wel die ouderling begrijpen die toen een keer zei in een dienst. Het moet wel echt licht zijn van binnen, zei hij. Hij zei, we kunnen allemaal lichtjes aandoen. Hij maakte daarmee natuurlijk een tegenstelling die er misschien ook niet is. En toch ook weer wel. Hij bedoelde, je kan heel veel licht aandoen, maar dat het van binnen toch nog donker is. En daar had hij gelijk in. Dat is natuurlijk zo. Dat het niet doordringt, of dat het er helemaal niet is, dat licht. Het kan ook zijn dat je die donkerheid, hè, bijvoorbeeld verstoorde relaties of narigheid onder de mensen, dat je dat een soort bedekt of zo, of wegdoet met dat licht. Is het dan echt licht? Dus die man had wel een beetje gelijk. En in die kringen waar die man vandaan kwam, werd dan ook bijvoorbeeld geen kerstboom gedaan. Dat vonden ze dan niet goed. Hadden ze dan moeite mee, want dat vonden ze dan een beetje nep, een beetje vals licht. Om maar te richten op het innerlijke licht. Maar in de schepping is dat natuurlijk geen tegenstelling, want het is vandaag ook licht. Toen ik hier naartoe kwam, ik ben door het licht heen gekomen. Het was alleen maar licht. Er waren natuurlijk wel stukjes duisternis, maar het was toch weer dag geworden. En u bent ook, u zit vanmorgen, jij zit in het licht. Je zit ook in het licht als je dat licht helemaal niet ziet. Dan is dat licht er toch. Ja, zelfs als het nacht is, weten we dat het aan de andere kant van de wereld licht is. En zelfs als de wolken voor de zon hangen, dan weten we toch dat achter die wolken wel die zon is. Die is er wel. En alleen dat weten al. En zo is het ook met het evangelie, gemeente. Hè, dat weet je toch. Sta je er ook bij stil en dan is de decembertijd, ook zondag 29 december 2024, is weer een mooie gelegenheid om ons weer aan dat licht te laten denken. En dan niet alleen maar als een leuk of een troostend zacht beeld. Of iets van alleen kerst. echt van binnen. Echt van binnen in je hart. En daarom het licht van de ster. Het is natuurlijk een hele bekende geschiedenis over de ster. Maar wel een hele mooie geschiedenis. We hebben weer kerstkaarten verstuurd. Mijn vrouw en ik doen altijd elk jaar een hele groep mensen, ook in de gemeente vanaf een bepaalde leeftijd, sturen we dan onze kerstkaart. En meestal staat daar en ook dit jaar weer een ster op. En als zinnetje hebben we daarbij gezet, licht in de nacht. Een hele donkere achtergrond en een heldere ster. En ook bij ons aan de pastorie hangt ook zo'n Davidster. En dan komen mensen daar langs en dan zien ze dat licht. En zo willen we, en ook andere mensen, misschien u, misschien jij ook wel, wat licht verspreiden in de wereld. De ster. Ja, de ster wordt in de Bijbel wel een aantal keren genoemd en ook de sterren. En we gaan straks naar de preek zingen dat God alle sterren houdt in zijn hand gevangen. Dat is een hele bijzondere gedachte. Maar wij zien ze natuurlijk niet zo, want wij hebben natuurlijk hier in het Westen heel veel licht aangestoken op aarde. Maar ik hoor wel eens van mensen die op vakantie gaan of op een hele donkere plek zijn, een van de donkerste plekken. Daar kun je juist dan de sterren heel goed zien. Ik zag nog een keer pas een foto van mensen die hadden een sterrenhemel in beeld gebracht. Nou, als je dat ziet, dan denk je, hoe ongelooflijk veel sterren zijn er niet. En degenen die een beetje exact aangelegd zijn, die houden van natuurwetenschappen, die weten dat daar heel veel studie van is gemaakt, van de sterren. Van het hele, wat dan heet, planetenstelsel. En dat er dan rekensommen worden gemaakt, die gaan over lichtjaren. Dus de snelheid van het licht die ontzettend hoog is. En als je dan zou gaan uitrekenen welke afstand dat licht heeft moeten afleggen en hoeveel tijd dat gekost heeft, heel weinig tijd, om bij ons te komen. Dan is dat duizelingwekkend. De sterren. Daar word je stil van, hè? De sterren, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er zoveel zijn, ontelbare sterren. En dat God dan al die sterren, al die planeten in zijn hand houdt, dat is natuurlijk niet letterlijk zo, want je ziet geen grote hand aan de hemel. Maar je ziet wel dat ze staan op hun plek. En dan is er af en toe wel een vallende ster bij. En er zal wel ergens een zwart gat zijn of zo. Maar het meeste, dat wordt toch allemaal, blijft allemaal staan. In een soort orde. En al heel vroeg in de Bijbel was dat natuurlijk bij Abraham. God lokt hem uit zijn tent en hij zegt, kijk nou eens naar boven. Nou, toen waren er nog niet zoveel lampen. Toen heeft hij dus naar boven gekeken. Tel de sterren als je het kunt. Dus deze tijd is ook een tijd van verwondering, van verbazing over de schepper. En die tegenstelling die ouderling toen maakte tussen uiterlijk licht en innerlijk licht, die is er bij God eigenlijk niet. Ik bedoel dit. Dat licht dat jij ziet wijst naar Gods licht. En ook als je blind bent is dat er. En dat licht doet ons juist denken aan dat God licht is. Eén ding kunnen we zeggen vanuit de Bijbel. God heeft die sterren gemaakt. We zongen het met Psalm 136. Aan de maan en de sterren heeft hij hun plaats gegeven. Nou, de schepping, dat is wel ook een ding wat we hierbij mogen noemen voordat we naar Matteüs gaan. De schepping maakt ons ook wel bescheiden dan. Hè? Want als je zou gaan kijken hoe groot die hemellichamen zijn. Nou is dat natuurlijk ontzaglijk. En hoe klein wij dan zijn. Meestal niet langer dan 2 meter. Wij. En als je dan ziet de scheppingsdagen. Dat wij niet als eerste geschapen zijn, maar pas later. Op de 6e dag. Toen was dat hele gebeuren eromheen was er al. En dat kan ook rust geven. Dat je zegt, ik ben deel van een grotere orde. En als mijn lichtje hier op aarde uitgaat, dan gaat Gods licht niet uit. Ja, misschien is het dan wel zo dat ik dan in een groter licht kom als ik hem hier mag kennen als het licht. Zoals David zegt, zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid aan mij uw gunst voorbij. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd ook alle dagen van donkerheid in je leven. Want die kunnen er zijn, hè. Het kan zo donker zijn. Maar die sterren die staan dan, En toch heeft het ook iets onbewogens. Dat is ook wel een tweede ding wat we mogen zeggen. Misschien iets dat je zegt, de zon, die doet niks. Weinig, denk je dan misschien, aan mijn lot, aan wat ik meemaak. Ook boven de moeilijkste plekken in de wereld staat die zon en die maan en die sterren daar onbewegelijk boven. En dan denk je, ja, dan kan dat lichter wel zijn, maar als het mij niet helpt, hoe moet ik daar dan mee verder komen? Dus het heelal gaat ons in die zin niet redden. Maar wat zie je nou bij de geschiedenis van de wijzen uit het oosten? Jezus is geboren in Bethlehem, schrijft Matthäus. Wat opvalt in ons Bijbelgedeelte is plaats en tijd. Herodes wil plaats weten waar het kind geboren wordt en hij wil de tijd weten waar het kind geboren wordt. De ordening dus. Maar God heeft ook een ordening. Wij weten, als wij de Bijbel lezen, als we de kerstgeschiedenis herinneren, dat dat met de kalender of met de tijdsrekening van God te maken heeft. Paulus zegt dat in de volheid van de tijd heeft God zijn zoon gezonden. En hij heeft hem gezonden op de plaats die hem behaagde. Bethlehem, broodhuis. Dat is de tijd en de plaats. En daar schrijft Lucas over. In Juda, in de dagen van koning Herodes. Wat ook opvalt in de derde plaats, is dat er aandacht wordt gevraagd dat wij moeten meekijken. Zie, als je in de Bijbel ziet dat woordje zie, dan moet je even meekijken. Zie, wijzen uit het oosten kwamen, of er staat eigenlijk in de Statenvertaling en in het Grieks in de tegenwoordige tijd, komen in Jeruzalem aan, in de stad van de vrede. Zij komen op zoek. En we hebben daarvan gezongen in Psalm 72. Misschien is het je opgevallen dat dat bijna een exacte beschrijving is van wat er in Matthäus 2 beschreven wordt. Er komen mensen vanuit allerlei landen naar Jezus toe. In het Oude Testament wordt het al vooraf gebeeld bij koning Salomo. We zongen met Psalm 72 Sheba en Seba. Nou, weten jullie nog? Welke koningin kwam bij koning Salomo in het hof? Die heidense koningin van Sheba die kwam om de wijsheid van Salomo te horen. Dus Jezus heeft een soort voorafschaduwingen, voorafspiegelingen al in het Oude Testament gehad. Mensen van andere landen komen naar de Here toe. Ze komen daar en ze vragen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Koning van de Joden. Hé, waar kennen we die uitdrukking van? Iemand die een beetje thuis is in de Bijbel, die zegt, van het kruis, hè? Wat hing er voor bordje boven Jezus kruis? De koning der Joden. Wat zijn Joden eigenlijk in de wereld? Jezus is de koning van de Joden. Jezus is de zoon van David. Heeft allemaal met Israël te maken. Gemeente, wij zijn kerk. Maar de Joden die zijn geroepen om het licht van God te verspreiden in de wereld. En dat weten sommige Joden heel goed. Bij mijn oma op de boekenplank stond een boek van Schwarz Bart. André Schwarz Bart. En dat heette De Laatste der Rechtvaardigen. En dat ging over Jodenhaat. En over de plek, de roeping van Joden in de wereld. Het ging over een klein jongetje, die heette Levi. En die trok met zijn opa op door het leven. En die kwam ook in moeilijke tijden in de Tweede Wereldoorlog. En toen zei zijn opa tegen Levi, Levi, wij hebben de taak om licht te verspreiden in de wereld. En God is het licht en hij zoekt het licht. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben geen licht in hun hart. Die zijn donker van binnen. En nou, in de Joodse mystiek wordt gezegd, al die lampjes die moeten bij elkaar gebracht worden om het licht helder te laten schijnen. Aan het eind van het boek gaat het licht uit. Want dan sterven ze in de Holocaust, in de Jodenmoord die in Europa gebeurd is. Maar, en dan zegt die Levi tegen opa, opa, het is niet altijd makkelijk om een kind van God te zijn, hè? Het is niet altijd makkelijk om licht te verspreiden. Want het kost ook moeite om goede dingen te doen. Als mensen om je heen allemaal slechte dingen doen, of als je zelf voelt dat je slechte dingen wil doen, dan wordt het donker in je hart. Nou, daar gaat het over. De laatste der rechtvaardigen is dan de laatste die nog een klein lampje verspreidt in de wereld. Een klein lichtje. Apostel Paulus gebruikt het trouwens ook in de Filippense brief, waar hij zegt dat u mag zijn als lichten in de wereld, kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, en hier zijn mensen die al studie gemaakt hebben van de schepping. De wijzen uit het oosten. In het Grieks staat daar magoi. Dat zal wel eens uitgelegd zijn hier. Dat zijn waarschijnlijk astrologen. astronomen geweest. Sommige uitleggers zeggen Zoroastrische priesters uit Perzië, uit de omgeving van Iran. Anderen zeggen Babyloniërs, maar dat staat er allemaal niet precies bij. In de traditie zijn dat de drie koningen, zijn ze gaan heten, maar het zijn geen koningen. Het zijn eigenlijk wetenschappers, het zijn wijzen. Waar het ook mee verbonden wordt, is met de profetie van Biliam uit Numeri 24. Biliam zegt, moet je nagaan, hè, zo vroeg in de Bijbel al. Ik zie een ster opgaan in Jacob. Biliam, die valse profeet, die het voor het geld deed, om Israël te vervloeken. Je moet toch spreken over de waarheid van God. En dan wordt er verteld in de omgeving van Biliam en door die kennis van Biliam over die ster in Jacob. Hebben mensen die verhalen aan elkaar verteld en die hebben gezegd, joh, let nou eens op de lucht en als er nou die ster is, ga daar dan achteraan. Dan zegt iemand, hoe kan dat? Misschien zijn er hier vanmorgen wel mensen in de kerk die interesse hebben dat je bijzondere gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, dat die jouw aandacht trekken. Iets waar je meer van wil weten, waar je nieuwsgierig van wordt. Geloof begint ook vaak met nieuwsgierigheid, met onderzoeken. En omdat God de God van de schepper is, van de schepping is, de schepper van de hemel en aarde, is het ook zo dat mensen die niet in hem geloven en die de Heer Jezus niet kennen, toch op het spoor van hem gezet kunnen worden. En dat hij daar gebeurtenissen ook in de schepping voor gebruikt. De Bijbel noemt dat en de catechismus noemt dat de voorzienigheid van God. Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Dat God alles gemaakt heeft, maar dat hij ook alles stuurt. Dat hij met zijn hand erin is. En de hand in de Bijbel, dat is altijd de Heilige Geest. Die stuurt mensen. Nou, kijk maar eens bij koning Kores, die Israël uit de ballingschap een plek bereidt in het beloofde land. Die man die gelooft niet in God en toch gebruikt God hem. God gebruikt mensen. God gebruikt hier die wijzen uit het oosten. In het Grieks staat daar een woord wat je ook kunt vertalen met uit de opgang. Anatole staat er in het Grieks. Dat betekent waar de zon opgaat in het oosten. Er was een keer een wetenschapper die schreef daar een boek over wat er allemaal aan vondsten in het oosten is gedaan die ons licht geven van God. Dat boek heette Licht vom Osten. Adolf Deichmann heeft dat geschreven in Duitsland. Licht vom Osten. Dat zijn allemaal vondsten uit de tijd van het Nieuwe Testament die iets zeggen over de doorwerking van het geloof in Jezus. Licht uit het oosten. En zo hebben we in Nederland het instituut voor de studie van het nabije oosten en die hebben een jaarboek en dat heet Ex Oriente Lux. Uit het oosten komt het licht. En daar kennen we dat kerstlied van. Nu daagt het in het oosten. Het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Wij denken dat wij in het westen alles al bereikt hebben, hè, of niet? Wij zijn toch eigenlijk wel de top van de beschaving. Wij hebben toch de verlichting gehad. De verlichting, dat werd van gezegd. Mens, denk na, regel je eigen leven. Gebruik je verstand en dan komt het goed. Open scholen, dan kun je gevangenissen sluiten. De zegen van de techniek en de zegen van de wetenschap. Is dat zo? Wat zei Albert Einstein over de natuurkunde en over de kernbommen? Hij zei zoiets van, wij zijn zo knap geworden, maar wij kunnen met die kennis ook verschrikkelijke dingen doen. Er zijn mensen die zeggen, wij weten inmiddels hoe de wereld in elkaar zit. Die is zoveel miljard jaar oud en hebben God niet meer nodig. Dat is dan de verlichting. En hoe is het op het moment in de wereld? Waar zegt iemand, dubbel. Er is heel veel donker, maar er is ook heel veel licht. En dat klopt. Het is er allebei. Hoe is dat met die wijzen uit het oosten geweest? Die hebben die ster gezien. Die zijn gewoon met hun werk bezig geweest. En die hadden God helemaal niet gezocht. Maar God zocht hen op. Want hij wilde die profetie in vervulling laten gaan. Dat die wijzen zouden komen en die koningen hem zouden aanbidden. Waar is de pasgeboren koning? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Deze mensen zijn wel heel wijs. Maar ze hebben het toch over aanbidding. Misschien zijn er hier vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, ik hou van leren, of ik heb wat bereikt in de wetenschap, maar de gave is dat je dan niet hoogmoedig wordt, maar dat je dan erkent dat je die kennis van God hebt. Het motto van de Universiteit Utrecht is, sol justitiae illustra nos, zon van de gerechtigheid verlicht ons. Voor de universiteit. Dus je kan daar chemie studeren of natuurkunde, of je kan geweldige dingen doen en toch God erkennen. Het is geen tegenstelling, de wetenschap en het geloof. Het kan wel een tegenstelling worden. Maar als iemand in de medische zorg werkt met liefde en met het hart, of als iemand monteur is, dan kan hij daarmee God dienen en God eren in de erkenning van wat God allemaal aan je gegeven heeft. Dus de wetenschap als een weg die God gaat verlichten en gebruiken. Kijk, ze weten het ook niet precies, ze hebben iets ontdekt en zo is de wetenschap. Je ontdekt iets, maar je kunt nooit helemaal de verklaring vinden, behalve als God je leidt. Ik denk even aan de Franse natuurkundige Blaise Pascal. Toen hij gestorven was, hebben ze zijn jas gevonden. En in die jas zat een briefje ingenaaid. En op dat briefje stond vuur. God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet van de filosofen, maar hij bedoelt de God van de Bijbel. En Pascal heeft toen, hij had best wel een rijk leven, maar ook een moeilijk leven. Hij had altijd hoofdpijn. Hij had geen sterk lichaam, maar hij heeft daar op dat briefje beschreven een ervaring van God. Groot wiskundige, groot natuurkundige. En als je zijn gedachten, zijn pensées nu nog leest, dan zitten daar prachtige dingen in. Nou, zo kan de Heer zich ook daarin bekendmaken. Onderzoeken. Aanbidding. Want dat briefje van Pascal was aanbidding. En daar gaat het om, hè. Even naar u toe, naar jou en mij toe. Wat gaat er door je heen wanneer je de psalmen zingt? Wat gaat er door je heen wanneer je zingt met kerst, komt, laten wij aanbidden, die koning. Wat doe je dan? Koning Herodes heeft het ook gehoord, dat is ook een tegenstelling die door ons beide gedeelte loopt. De koning die de kinderen vermoordt in Bethlehem. Tegenover de koning van het koninkrijk, de koning van de Joden. Nou, we weten hoe het gegaan is. Koning Herodes wil grip krijgen. En hoe kan nou zo'n kleinkind zo alles op zijn kop zetten? Ja, dat is wat gebeurt. Hij wil grip krijgen door te weten waar dat kind is en dan kan hij dat kind doden. Hij zegt dat hij het wil aanbidden, maar hij gaat het, als het kan, doden. De schriftgeleerden weten waar het is, want dat komt uit de profeet Micha. Hij zal in Bethlehem geboren worden. Zij gaan erheen, maar ze laten zich niet door Herodes op een verkeerd spoor leiden, maar ze gaan het spoor wat de ster wijst. Kijk maar, in vers 9. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Wat is die ster eigenlijk geweest? Ja, daar zijn allerlei uitleggingen over, ook van sterrenkundigen. En je komt eigenlijk twee lijnen tegen. In een Joods commentaar hierop kwam ik tegen dat er gezegd werd, nou, dat kan geen echte ster geweest zijn, want als een ster vlak boven een plek staat te branden, dan verbrandt die plek. Dus dat kan niet. Kan geen echte ster geweest zijn. Bovendien, zeggen die uitleggers, staat er nergens in de boeken dat daar zo'n ster geweest is. Dat is nergens terug te vinden, dus dat kan niet. Dus, zeggen die Joodse uitleggers, dat is misschien een engel geweest. Maar dat staat er niet. Het staat niet dat een engel ervoor is gegaan. Er staat, de ster ging ervoor. De ster die zij in het oosten gezien hadden. Als de Bijbel over een engel spreekt, dan geeft hij dat echt wel aan, hoor. Maar de vraag is natuurlijk, geloven wij dat God zo machtig is dat hij dit kan doen? Zon, sta stil, staat er in het boek Jozua. Heeft die zon dan stilgestaan? Nou, dan komen er weer wetenschappers en die zeggen, dat kan wel of dat kan niet. Dan gaan wij bepalen wat God kan doen. En de vis van Jona dan? En de opstanding van de doden? En Jezus die op het water loopt? En Jezus die geboren werd uit de maagd Maria, gemeente? Aanbidding. Aanbidding is nou eigenlijk dat er dingen in je leven gebeuren die je niet begrijpt. Maar die wel jou op de goede weg brengen. Want bij de wetenschap konden deze mannen niet leven. Wat is aanbidding? Nou, laten we lezen. Die ster ging hun voor. De Heere gaat voor met het heilicht en komt bij de plaats waar het kind was. En ze zien hem weer, in vers 10, en verheugen zich met zeer grote vreugde. Dat staat er niet voor niks. Heel blij zijn ze. En ze komen in het huis. Van het hele grote naar het hele kleine. Ze moeten bukken. Ze vinden het kind met Maria en dan staat er, en vielen neer. Toen mijn vader en moeder mij bidden leerden, ons bidden leerden, leerden wij bidden op de knieën. Mijn vader ging dan op de knieën op de grond zitten en mijn moeder en wij allemaal ook op de knieën eromheen. Nou zeg ik niet dat dat per se moet, want er zijn heel veel gebedshoudingen. Maar waarom staat hier dat ze neervielen? En waarom zongen we met Psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Ben je wel eens door de knieën gegaan? Je zat in de bank, maar ging je geestelijk door de knieën? Ik bedoel, buigt je hart naar hem toe. Want wanneer doe je dat? Nou, er zijn mensen die vallen omdat ze niet meer kunnen blijven staan. Bent u wel eens, misschien ben jij wel eens zo in nood geweest in je leven, dat je op de knieën ging om te bidden. Dat je zei, en nu moeten we eerst God vragen om hulp en om leiding en om wijsheid, want daar gaat het om. En wat doe je daarmee? Als je op de knieën gaat, ben je heel kwetsbaar, hè? Want dan kun je niet zo makkelijk meer wegrennen. Vooral als je stijve knieën hebt of zere benen. Maar sowieso. Knielen is een teken van je macht uit handen geven. Voorovergaan, niet meer trots zijn. De dominee bij wie ik vicariaat liep, dominee Gene, is een van de weinige dominees die ik elke keer voordat hij de preekstoel opgang gaat, zag knielen op de trap onder aan de preekstoel. Dat maakte toch indruk op me. En niet als een vorm zo van, nou ja, dat laat ik dan zien dat ik dat kan, want zo bedoelt hij dat natuurlijk niet. Maar ik kan wel zeggen dat ik moment heb dat ik voordat ik de preekstoel opga, bij mijn hart kniel voor God. Heer, nou heb ik de preek voorbereid, maar wilt u het zegenen? Knielen voor hem. Dat was een professor die dominees opleidde en die zei, nou willen jullie dominee worden, hè? Maar ben je wel eens voor God door de knieën gegaan? En waarom is dat belangrijk, gemeente? Als wij hoogmoedig zijn, als wij op onszelf staan, als wij bepalen wat er moet gebeuren in het leven, dan komt het niet goed met ons. Want daarvan geldt de houding die in het boek Genesis wordt afgewezen. U zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Zo iemand knielt niet voor God. Maar wie een gebedsleven kent, die kent ook een knielend leven. En dan weet ik wel, soms dan kun je niet meer knielen, maar dan kniel je maar met je hart. Sommige mensen bidden zittende, anderen die liggen in hun bed. Maar als je maar met je hart en met je aandacht erbij bent. Zij vielen neer en aanbaden het, de aanbidding. Waarom aanbidden ze hem? Omdat ze natuurlijk voelen dat dit de beste koning is. Omdat ze merken dat God hen hiertoe geleid heeft. Dit is de overgave van het geloof. Dit is als jij je leven overgeeft in zijn handen. Dat je voor hem knielt. Want als Jezus is opgestaan uit de doden, wat lees ik dan in Matthäus in hetzelfde evangelie aan het eind? Ze aanbaden en ze knielden en ze pakten zijn voeten vast. En hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ze knielen vanwege de macht. Hun macht en hun wijsheid offeren ze aan God. Ze worden niet vernietigd. Het is niet gevaarlijk dit. Dit is heel veilig. Dit is de veiligste plek. Er is geen veiliger plek voor een zondaar dan wanneer hij knielt aan de voeten van de genadige Jezus. Van Emmanuel, God met ons. En dat is wat hier gebeurt. Grote vreugde en aanbidding. Dan openen zij hun schatkisten. En dit heeft allemaal te maken met de ster. In het verlengde hiervan ligt wat staat in het boek Openbaring. Waar Jezus zegt dat hij de morgenster is. Uitleggers die verbinden dat met de planeet Venus bijvoorbeeld. Misschien heb je wel eens gezien, voordat de zon opgaat. Dat is niet in alle tijden van het jaar en ook niet op alle plaatsen. Maar soms kun je de morgenster zien. Er was een keer een vrouw die had een moeilijke tijd in haar leven. Ze had een kind verloren. Maar ze ging buiten wandelen en toen zag zij in alle vroegte de morgenster. En toen moest zij denken aan de Heer Jezus Christus. De morgenster is die vroege ster die daar staat te pinkelen in de hoogte. Voordat de zon opgaat. Jezus zegt aan het eind van de Bijbel dat hij de morgenster is. De morgenster, dat is een teken van overwinning. In het boek Jesaja wordt Een koning genoemd Morgenster, zoon van de dageraad. Maar die valt naar beneden, die koning. En die verliest het. De duivel is ook een lichtgever. Maar dan een vals licht. De duivel verkleedt zich als een engel van het licht. Dat is de valse Morgenster. Maar Jezus is de ware Morgenster. Waarvan Petrus zegt in zijn brief. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En die doet er goed aan daarop acht te slaan als op een licht schijnende in een duistere plaats. En totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart. Dan wordt het echt kerst. Ziet u, gemeente, dat thema's die in de Bijbel aanwezig zijn en in de schepping aanwezig zijn, net zo lang doorgewerkt worden door de Heilige Geest totdat het in je hart komt? Want als je geen kerst met je hart gevierd hebt, dan sta je er nog buiten. Als de Heer je niet verlicht heeft om je zonde te laten zien en te buigen voor hem, sta je nog buiten het Koninkrijk van God. Dan kun je 1000 keer kerst gevierd hebben en dan kun je genieten van een licht en een kerstboom. Maar het gaat erom dat je bij hem komt, dat je voor hem knielt. Dat je de waarheid aan hem vertelt. Kijk, van die wijze wordt dat verder niet uitgewerkt, wat er in hun omging en hoe dat voor hem was. Maar dat kunnen we gerust aan God overlaten. Zij zijn weer teruggegaan en zij hebben dat deel in het heilsplan van God mogen vervullen. Maar in het boek Openbaring staat dat het heel belangrijk is bij wie jij hoort. Met wie jij leeft. Boek Openbaring laat zien de twee wegen. Laat zien dat er mensen zijn die in het donker wandelen en mensen die in het licht wandelen. Laat zien, hoofdstuk 20, wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog rechtvaardiger worden. Dat betekent licht, dat heeft te maken met Gods woord, met Gods waarheid. Wat Petrus ook gezegd heeft, de morgenster is Jezus. Morgenster, ik zei, is een teken van macht en overwinning. In Openbaring 2 vers 28 lezen we dat wie volhoudt in de strijd tegen de zonde, waarvan zegt Jezus, ik zal hem de morgenster geven. Hij zal overwinnen, hij zal wandelen in het licht. Jezus geeft de morgenster, teken van overwinning, aan wie vecht en wie volhoudt. En aan het eind zegt hij dat hij zelf die ster is. Hij zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Daar laat hij zien, hij is de dragende kracht onder dat hele kerstevangelie. De wortel ervan, waar alles in groeit. En hij is ook het licht dat doorbreekt in deze wereldtijd. De blinkende morgenster. Dus die echt stralen, uitstraalt. Gaan afronden. De ster en de sterren. Wat doet dat nou met je als je hem kent? Dan ga je zijn woord onderzoeken. Dan ga je bidden om zijn geest en die geeft jou licht. Dan ga je kiezen voor het goede. Dan ga je vechten tegen de zonde. Dan ga je de duisternis loslaten. En dan ga je hem volgen, want hij is die ster die je voorgaat. En wat gebeurt er dan? Dan word je zelf ook een ster. Filippenzen. Schijn als lichten in deze wereld. Dan neem je die boodschap van de Bijbel mee, de wereld in. En dan blijkt dat in je leven dat je bij hem geweest bent. Dan verandert dat je leven van binnenuit. Want er staat, die morgenster gaat op in je hart. Dus die schijnt niet van buiten naar binnen. Maar die schijnt van binnen naar buiten. Vanuit je hart naar buiten toe. Die wijzen uit het oosten, die hebben natuurlijk licht verspreid in het oosten. Die hebben dat weer doorgegeven. Het is net als met een reflector. Een reflector geeft niet licht uit zichzelf, maar die vangt het licht op en die weerkaatst het licht. Zo is een christen, als het goed is, ook een lichtverspreider, een lichtdrager. Kijk, en ook al heb je nu geen dominee, gemeente van Wilnis, ieder kan een lichtdrager zijn. Hoef je niet te wachten tot er een dominee komt, dat hopen we dat hij wel komt, dat het beroepingswerk gezegend wordt, maar dat je zelf het licht van Gods woord meedraagt en naar elkaar toe dat licht verspreidt. De ster bovenaan. Want er zijn er veel sterren in de wereld. Filmsterren, muzieksterren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus. Want die filmsterren, dat zijn geen sterren. Dat zijn gewoon mensen. Maar die kunnen wel licht verspreiden als ze met Jezus leven. We hebben een goede volksdichter in Nederland. Jacobus Revius. Die heeft een heel mooi morgengebed. En die zegt dit. En daar sluit ik mee af. O morgenster, Gods Zoon, bestraal met uw klaarheid, met uw helderheid, met uw licht, ons leven, totdat wij eens in waarheid aanschouwen uw klaarheid, uw helderheid, van oog tot oog. Dat is wanneer de gelovige hier op aarde los moet laten, gaat sterven, maar dan naar Jezus toe mag. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal er geen duisternis meer zijn. Dan zal zijn licht schijnen tot in eeuwigheid, want dat licht gaat nooit uit. Ken je dat licht? Wandel je daarin? Amen. Antwoorden wij erop met de blinde weerklank, gezang 251. Gij die alle sterren houdt, we zingen de coupletten 1 tot en met 4. Voorbeden voor Wijnie Hogewerf. Weduwe is zij en de dokter kan haar geen hoop meer geven. God is machtiger en dat zij daar rust mag vinden, daar bidden wij voor. We bidden voor de langdurig zieken en wie in geestelijke nood verkeren. Voor wie wachten op onderzoeken, uitslagen, behandeling of operatie. Om in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u dat u het licht aan doet in ons leven. Dat u bij het begin gezegd heeft, daar zij licht. En daar was licht. U hebt niet de duisternis geschapen, maar het licht. U hebt de duisternis wel zijn plek gegeven. Die hebt u nacht genoemd. Maar het licht is de dag. En dan mogen uw kinderen toch belijden. Wij zijn niet van de nacht, maar wij zijn van de dag. Wij zijn allen kinderen van het licht. En dat komt toch, heren, omdat u in hun harten gewerkt hebt. Eerlijkheid gegeven. Om alle donkere te belijden. En voor u neer te leggen. Geef ons dat, heren. Dat als dat bij ons zo is. Dat wij, heren, van u gescheiden leven. En zo is dat toch van huis uit. Dan is het zo'n wonder. Dat u ons komt opzoeken. En dat u, heren, het licht aandoet. Het licht van uw woord. Het woord, het profetische woord. Dat heel betrouwbaar is. En dat net zolang schijnt tot de morgenster ook in ons hart opgaat. Wil dat geven, heren. Dan hebben we een goed kerstfeest gehad. Een witte kerst. Want dan zijn al onze zonden afgewassen. Witter dan de sneeuw. Door het bloed van Christus. Ja, dan mogen wij het nieuwe jaar ingaan. Verzoend met u. Heer, en als dat nog niet zo is. Geef dat wij, heren. U mogen zoeken en vinden. En dan kan het wel eens moeilijk zijn. Dan denken we, heren, waar bent u? En hoe vind ik die weg? Maar dan mogen we uit de geschiedenis van de wijzen toch leren hoe u mensen ook leidt door het leven heen. En hoe u allerlei dingen gebruikt. Allemaal lichtjes in de nacht. Een tekst, een gedicht, een woord en een preek. Heer wil zo deze preek gebruiken. Neem al het slechte en het verkeerde eruit weg en het gebrekkige. En laat uw woord met ons meegaan. Heer, geef dat ook aan Wijnie Hogewerf. Heer, we mogen haar kennen, ook in Veen. Maar ook hier, heren, is zij een deel van de gemeente. En nu zij zo ernstig ziek is, bidden wij u voor haar. Dat u haar sterkt. Dat u het licht van uw woord en uw geest steeds weer en steeds meer geeft in haar leven. Opdat zij, heren, in haar lichamelijke kwetsbaarheid, met haar ziel en haar hart, zich mag richten op u. En haar houvast vinden in uw eeuwige beloftes. En in het eeuwige licht dat Jezus is. Dat zij daarin leeft. En dat zij daarin haar weg mag vervolgen, heren. En dat alles wat er aan duisternis ook in haar leven kan zijn. Of wat er aan zorgen is. Of aan onzekerheid. Dat ze dat bij u mag brengen. En dat ze ook de banden, heren, met de mensen die ze lief heeft, mag voelen. Heren, maar dat kan juist ook zo moeilijk zijn. Want als je ziek bent, dan gaat dat allemaal door je heen. Heel vaak is dat toch zo, Heer. En als dat bij haar zo is, wil haar dan ook bemoedigen en troosten. Worden er middelen gebruikt om de ziekte tegen te gaan. Maar dan is het aan u, Heer. Dan weten wij de weg niet. Maar dan leggen we dat in uw handen. En dan bidden we u ook voor allen om haar heen. Haar gezin. Dan bidden we voor Nico van Vliet. En we bidden u voor allen die met haar betrokken zijn. Dat u hem voorgaat, ook in deze tijd, met het licht van uw woord. En dat zij mogen volgen. Dan bidden we u, heren, voor alle zieken. Dat u met ze meegaat, heren. Want wij zijn allemaal zo kwetsbaar. Het kan allemaal met ons gebeuren. Geef dan, heren, dat we in al het vluchtige en zwakke van dit leven ons houvast mogen vinden in u de rots der eeuwen, de troost in smart. Dat we mogen schuilen aan uw hart. Heer, ook als er onzekerheid is, als we nog wachten op onderzoeken, uitslagen, dat er een operatie misschien gepland staat. Heer, om ons dan over te geven. Om niet alleen in de handen van de dokters te zijn, maar te knielen voor u, net als de wijzen uit het oosten. En heel ons hart aan u te geven, ook in deze zaken. En dan te weten dat u wonderen kunt doen. Maar u bent ons niks verplicht. Heer, en als de weg anders is, dat we dan mogen vertrouwen dat u ook dan ons zult voorgaan. met uw heiligt. De Heer wil zo de gemeente van Wilnis nabij zijn. De ambtsdragers zegenen, de kerkenraad, allen die werken, dienstwerk verrichten in deze gemeente. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Zegen alles wat er in uw naam mag gebeuren. Mogen we in deze kersttijd en vakantietijd ook nog uitrusten en nieuwe krachten opdoen voor het nieuwe jaar als u ons dat wil geven. Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, Heren, waarin u ons ook een plek geeft. Geef dat ons werk trouw mogen doen. Onze inzet, ons onderzoek, ons handwerk. Heer, wil met de jongens en meisjes zijn op de scholen. Dat zij er ook dingen mogen leren om straks mee verder te kunnen het leven in. Wij bidden voor de landen van deze wereld, Heren. Alle koningen, geef toch dat in hun hart die buiging gewekt wordt. Die overgave aan u, want dan alleen zal er vrede komen, anders nooit. We bidden voor uw volk Israël, dat ook zij mogen buigen voor de koning der Joden, de Messias Jezus. En sta hen bij in deze tijd, maar ook de andere volken van de wereld, die lijden onder oorlogsgeweld of onder armoede of honger. Heer, geef dat alles wat gedaan wordt om dit te verlichten, ook mag worden gezegend. Wil zo het verdere van deze zondag met ons gaan, houd ons dicht bij u. Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. Voor de slotzang wordt u nog herinnerd aan de collecte door een kerkbeheer en diaconie. U kunt uw gaven in de collectezak doen of ook thuis overmaken. En wij gaan zingen uit Psalm 89 vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En wat er verder volgt in 3 en 15 van Psalm 89. In de kerk en thuis mag dit alles samenkomen in de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.